Denk jij wel eens na over de stad van de toekomst? Hoe wij er zullen leven, wonen en werken? En vraag je dan ook wel eens af wat we in die stad met onze vrije tijd zouden doen? Hoe zou een ideale avond uit eruit zien? Waar zou je je date mee naartoe nemen om indruk te maken? Kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat de meest populaire plek in de stad van de toekomst een paleis vol eeuwig levende planten zal zijn? Welkom bij Ansicht, een fictiepodcast van Raum en Hart Hoofd, waarin wij je meenemen naar de stad van de toekomst en alle mogelijke vormen die deze kan aannemen. In deze aflevering van Ansicht gaan we luisteren naar een verhaal van schrijver en theatermaker Lisanne van Aert. Lisanne studeerde Writing for Performance aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In 2013 richtte ze samen met twee studiegenoten het Pijpcollectief op, waarmee ze voorstellingen schrijft, maakt en speelt. Voor Ansicht kruipt ze in de huid van een narcis die dankzij de nieuwste wetenschappelijke technieken het eeuwige leven heeft. Maar of die onsterfelijkheid nou zo fijn is?
Het eeuwige leven van een narcis. Hier lig ik dan. Op een vuilstort, verbannen uit de stad. Op een berg van hard, levenloos plastic, gemengd met micro, nano, ultra chips, zo scherp, het lijkt wel een spijkerbed hier. Boven mij zoomt mijn vliegenvriend. Hij komt hier iedere dag voor een korte check-up. Hij kijkt onder mijn bladoksels. Hij kijkt naar mijn stamper, in mijn hart, mijn steel. Hij checkt, is er al sprake van ontbinding? En terwijl hij dit doet, zie ik mezelf in al zijn ooghoeken weer spiegelen en versplinteren. Als je maar genoeg tijd hebt, word je A. rukzichtloos of B. pathetisch. Ik weet nog hoe trots wij waren. Wij, de narcissen, zo fel als de zon in kindertekeningen. Wij, de narcissen, die van de natuur zelfs een kroontje hadden gekregen. Wij hoorden niet te verwelken. Nee, wij verdienden het om als eerste op de hele wereld voor eeuwig te leven. Wij werden dan ook niet gekweekt in een van de vele megakassen op het platteland, nee. Voor ons werd speciaal een glazen paleis gebouwd, midden in de stad. En in dit glazen paleis bloeiden wij vrij normaal op. Wij begonnen als een klein bolletje in de grond en langzaam maar zeker groeide er een heel dunne, stakerige steel uit ons. Met daarbovenop een ondefinieerbare, iets wat awkward knop. En gedurende dit groeiproces keken er de hele tijd mensen toe. Niet alleen wetenschappers en biologen, maar ook veel gewone stadsbewoners. Het was eigenlijk best grappig. De hele stad was namelijk bezaaid met ervaringen. Zo was er een zwembad waar je een deep dive kon nemen in andermans belevingswereld. Maar toch was ons glazen paleis en ons trage groeiproces de enige echte place to be. Een hotspot ook voor eerste dates. Inclusief souvenirshop waar de mensen macrobiotisch plantenvoedsel konden kopen om, hoe romantisch, samen de narcisjes te voeren. En wij groeiden en wij groeiden gewoon. En opeens was het moment daar. Onze gele hartjes, die zich zo lang verlegen hadden verstopt, hadden zich genoeg gevoed en barsten in de nacht, op een onbewaakt moment, massaal uit de knop. En binnen 10 minuten stond ons hele glazen paleis vol met mensen. Ze joelden en ze applaudisseerden uitzinnig voor ons. Er bonkte harde muziek en de gloeilampen werden stroboscopen. De hoofdwetenschapper, die bekend stond als schuchter en stoffig, klom op een geïmproviseerd podium. Hij pakte een microfoon en zijn stem gonsde. Het moment is daar. Het eeuwige leven. Hoera! Zet de kranen open. Op dat moment kwam er ultraviolette regen uit het plafond. Dit was het dan, wisten we. Dit is het, het goedje waar we al zoveel over hadden gehoord. Voor ons, de narcissen, was deze stortbui van chemicaliën genoeg om voor eeuwig te blijven leven. Fris, felgeel en groen. Voor de mensen zelf was het net genoeg om zich één avondje onsterfelijk te voelen. Ik werd de volgende dag geplukt door een meisje. Ze was mega brak. En ze zette me in een lege wodkafles in de vensterbank van haar loft op 32 hoog. Ik had een mooi uitzicht over de stad. Wat kan ik nog meer vertellen over dat leven van ons? Het duurde lang en het sleepte voort. In de eerste week liet ze me aan iedereen zien. Ze stak me in haar haren als ze naar feestjes ging en naar feestjes ging ze net als iedereen. Ik was haar trofee uit de toekomst. Ik was haar bewijs dat het kon, leven zonder dood. Forever young, zongen ze. I want to be forever young. En toen begon ik haar te vervelen. En dat vervelen werd vergeten. En ze haalde tulpen in huis, rozen, hele boeketten die ze kon aanpassen op haar emoties en die ze zonder schroom na een weekje weer weg kon gooien. Mij daarentegen flikkerde ze in een hoekje met al haar andere onverwoestbare zooi. En ik dacht vooral, ik heb mezelf toch ook niet verzonnen. Ik zag haar vanuit mijn hoekje steeds ouder worden. Ik zag hoe haar kopje steeds verder ging hangen en ook hoe ze zichzelf weer oppompte. Haar ochtendritueel ging als volgt. Ze ging voor de spiegel staan, ze plakte een neuronensticker op haar borst, dan trok heel haar lichaam strak en begon ze te schokken. Het maakte eigenlijk niet uit dat ze steeds grauwer wakker werd. Als het ritueel klaar was, had ze altijd een gezonde blos. Een willekeurige gedachte die ik had op een verloren ochtend. Ik denk dat zij ondertussen een jaar of 57 oud was en dat maakte mij een jaar of 30 jong. En de avond ervoor was er een vriend van haar op bezoek geweest. Een architect die zijn heil en inspiratie in oude Grieken vond. Hij bralde urenlang over onder andere de mythe van Narcissus en over Freud. En de rest van de avond hebben ze allebei heel hard geprobeerd klaar te komen. Het lukte haar pas toen hij weg was met die neuronensticker op haar clitoris. Maar goed, mijn gedachte dus op die verloren volgende ochtend. Wat nou als het geen eer was dat ze ons voor het eeuwige leven hadden gekozen? Ons. De narcissen. Ons. Wat nou als het een soort straf was? Dat de mensen via ons een soort plaatsvervangend boete wilden doen? Wij, de narcissen, waren immers een levenssymbool voor dat deel dat ze het meeste aan zichzelf haten. De obsessieve zelfliefde, die ze zelfs met selfie-camera vergrendelende apps en een geïncorporeerde tax op het woord ik niet bezweren konden. En de daaruit voortvloeiende obsessieve zelfhaat en het onvermogen de ander te zien en zelf gezien te worden. Hadden ze ons daarom verdoemd tot een leven van het saaiste en het eenzaamste soort? Om een mythe, een naam, een complex die wij ook niet zelf hadden verzonnen, moesten wij daarom voor eeuwig locked in, geen kant op? Dat soort gedachtes kreeg ik. Heel erg veel. Steeds meer paranoia. Pathetisch, rücksichtloos. Is er al sprake van ontbinding? Nope. Tientallen jaren later. Geen idee hoeveel. Ik lag zo bedolven dat ik haar in geen tijden had gezien, mijn menselijke zandloper. Ze vond me onder al haar rommel. Ze zag er zo oud en zo slecht uit, ik wist niet dat dat kon. En zij begon te huilen en te roepen dat het niet eerlijk was dat ik haar zag verwelken en niet andersom. En dat ik moest ophouden met haar uitlachen met mijn vrolijke gele smoel. Als ik had kunnen schreeuwen, als ik überhaupt iets had kunnen doen, dan had ik geroepen, had mij dan gewoon van plastic gemaakt. En dan heel veel scheldwoorden, waarschijnlijk iets als onnadenkende egoïstische klotenhoer. Ze probeerde me door midden te breken. Het lukte niet. Een wanhopig gevecht, eindigend in de vuilcontainer. Ik zou zo graag hier op dit moment, op deze vuilstort, mijn binnenste naar buiten willen lanceren. Ik zou zo graag rotte plekken in mijn lijf creëren. Ontbinden in kleine poeltjes van wondvocht, waar hij, mijn vliegenvriend, in kan zwemmen en uit kan drinken. Of nee, ik weet iets beters. Ik spreid mijn bloemblaadjes tot een bedje, zo zacht als fluweel. Hij haalt een van zijn vliegenvriendinnetjes en samen bedrijven ze op mij de vliegenliefde. En later nestelt zij haar vliegeneitjes in mijn rotte steel. Ik zou een fantastische voedingsbodem zijn voor andermans, voor nieuw, voor beter leven. Ik vraag me ondertussen zo hard af, waarom ben ik mezelf nog niet ontstegen? Ik hoorde ooit dat het in de verre toekomst mogelijk is om al het afval van de hele wereld naar het grote niets te teleporteren. Dat is momenteel mijn enige troost, dat ik ook die toekomst zal overleven.
Dit was de derde aflevering van Anzicht. Een verhaal van Lisanne van Aert. De tekst kwam tot stand tijdens een schrijversresidentie bij Raum in Leidse Rijn. Een plek waar de stad van de toekomst letterlijk in aanbouw is en waar Raum die toekomst bevraagt. In de volgende aflevering hoor je een verhaal van Joost Ome. We zijn benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden, dus laat vooral een review achter. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Anzicht wordt gemaakt door Raum en Harthoofd naar een concept van Tom Loijs. Tekst en stem waren deze keer van Lisanne van Aert. Het geluidsontwerp was van Arno Peters.